Shabbat shalom nogmaals, hè, voor jullie allemaal, voor u en jullie. Ik moest denken bij dat laatste stuk wat werd gelezen. Dacht ik, ja, zo hebben we het, zo zijn we bij ons in de kerk in Amersfoort, zijn we het zo een beetje aan het proberen. Doe naar het verlangen van je hart. Het verlangen van je hart. Er is altijd een kring kinderwerk, die gaat dat doen. En iedereen kijkt dan toevallig de andere kant op. Hoe hebben we het nu georganiseerd? En dat is spannend. Want hoe ga je leven naar het verlangen van je hart? Hoe heeft het georganiseerd? De leidster van het hele kindergebeuren, die kwam een keer naar voren en die zei, ja, we willen het anders georganiseren. Iedereen die het idee heeft dat hij het moet doen, die stopt. Niet meer doen. Maar iedereen die het verlangen heeft om het te doen, die gaat het doen. Heeft niemand het verlangen, heeft gewoon geen kinderwerk. Prima. Gaan we het gewoon anders oplossen. Vond ik wel mooi. Dat is een beetje het risico wat Paulus daar neemt. Hè? Leven naar het verlangen van je hart. Maar het is eigenlijk het enige wat echt werkt, denk ik. Exodus. U bent voor mij gewend dat ik een beetje buiten de lijntjes kleur. Dat doe ik nu ook weer. Dus we gaan het hebben over de Haftara en allemaal. Maar ik ga er ook een klein beetje naast zitten. Ik ga een klein stapje verder. Want ik ben namelijk heel benieuwd als die Mozes daar op de berg is. Met de Almachtige, wat gebeurt er ondertussen op aarde? He, soms zijn we als gemeenschap zo met onze hoofd in de wolken, dat we wel eens vergeten wat er ondertussen op aarde gebeurt. Even wat achtergrondinformatie. Het boek Exodus, het boek van de uittocht, het boek uit het diensthuis, uit de slavernij. De Israëlieten kwamen uit Egypte. Egypte staat symbool voor de macht, het machtssysteem van farao. En ja, ze kwamen onder dat systeem van farao uit. Dat is een diepgaand gebeuren. Daar beginnen de 10 geboden ook mee, de 10 woorden. Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypte uit het diensthuis geleid hebt. En die uittocht is geen eenmalig gebeuren. Die uittocht die gaat eigenlijk voortdurend door. En je moet altijd opnieuw weer uittrekken. Onder de macht en onder de tirannie vandaan. Er zijn altijd weer nieuwe machthebbers en er is altijd weer een nieuwe tirannie. Nee, bijvoorbeeld, ik vertel tegen mijn leerlingen wel eens. Weet je onder hoeveel vormen van reclame uiting je elke dag blootstaat bijvoorbeeld? Nou, men heeft uitgerekend ongeveer 2000 reclameuitingen per dag. Als we dit gebouw zouden gaan analyseren, komen we minstens op 200. Dat is tirannie. De tirannie van het consumentisme zou je kunnen zeggen. Zo heb je allerlei vormen van macht, zonder dat je soms bewust bent, zit je daar onder. Dus die uittocht houdt nooit op. En soms ben je dat bewust en soms helemaal niet. En is het ook heel vervelend als iemand je daar bewust van maakt soms. Want het is ook wel lekker makkelijk. En na die uittocht gaat Mozes 2 keer de berg op. De eerste keer Exodus 19 tot 23. Dan volgen de voorschriften voor de nieuwe mens. En de tweede keer, en daar zitten we nu eigenlijk middenin, Exodus 24 tot 31, en dat is de verbondsluiting en de bouw van de tabernakel. En dan is die tweede keer is die 40 dagen en 40 nachten is die langdurig in gesprek met de Heere God. En waar gaat het nou eigenlijk ten diepste om in dat gesprek? God gaat een woning maken. Tabernakel in het Hebreeuws. Gewoon huis. Dit komt voor het eerst voor in Exodus 25. Het gedeelte wat we gelezen hebben. Voor die tijd komt dat woord niet voor. Maar daarna maar liefst 58 keer. Dus die woning was voor God kennelijk heel erg belangrijk. En God gaat zeer uitvoerig vertellen over zijn woning. Nou, waarom moesten ze die woning eigenlijk maken? Waarom? Alles wat er in die woning werd gedaan, dat moest de ontferming van God uitbeelden. Dus het kernpunt is dus van die woning, het gaat om de ontferming van God concreet te laten zien. Dus al die ceremonieën zijn beelden van een barmhartigheid van God, van het goddelijk afdalen. En God daalt af om bij zijn mensen te zijn. God wil bij de mensen wonen. Dat is het verlangen van zijn hart. Hij wil zijn ontferming en barmhartigheid laten zien in die woning. Het is niet voor niks dat die woning aan het einde van de Bijbel weer terugkomt. Namelijk in het boek Openbaring, vers 21, vers 3. Zie, staat er dan, de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Dus dat is een rode draad door de hele Bijbel heen die hier eigenlijk wordt neergezet. Natuurlijk al vanaf Genesis 1 vers 1, dat weet u ook wel. Want het begint met de letter beet en dat betekent al huis. Dus het was verborgen al aanwezig. Maar nu in Exodus 25 wordt het heel concreet. God gaat een huis neerzetten. En dan eindigt Exodus 31... Als Mozes bijna weer naar beneden komt, eindigt het met de instelling van de Shabbat. De woning en de Shabbat zijn met elkaar verbonden. Exodus 31 vers 17 staat heel mooi. Op de zevende dag heeft hij gerust en adem geschept. Adem scheppen. Belangrijk, God heeft een lange adem. God is niet gejaagd. God houdt Shabbat. Hij schept adem. En in die woning van hem moest dat ook uitgebeeld worden. Priesters dienen een lange adem te hebben. Je kunt je niet voorstellen dat een priester loopt te draven. Loopt te rennen. Loopt te jakkeren. Oh, nog even gauw een offer brengen. Nee, het is een huis van gebed. Dat huis dat ademt rust uit. Dat ademt... Het is anders dan in de wereld daaromheen. Het is een uitbeelding van Gods geduld. Gods geduld met de schepping. En daarom wordt het ook tot in detail en voor ons rusteloze 21ste eeuwse westerlingen veel te veel in detail, wordt het rustig in detail, stapje voor stapje beschreven hoe dat huis eruit moet zien. Het bouwen van het tabernakel is geen haastklus. Maar, wacht even, nu ga ik even buiten de lijntjes kleuren. Want wat gebeurt er ondertussen op aarde? Mozes is daar op die berg met de Heere God. En wat is er ondertussen aan de hand op de aarde? En we krijgen een nauwgezet verslag daarvan, wat er gebeurt. Ik lees u even met me mee. Dus Mozes krijgt al die mooie details te horen en hij is daar eindeloos mee bezig. En ondertussen heeft hij de verantwoordelijkheid overgelaten aan Aaron. Exodus 32. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom aan Aaron en zeiden tot hem, welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. Mozes is al die 40 dagen en 40 nachten bezig om dat huis in zich op te nemen. Dat huis van ontferming. En Mozes staat op punt om weer af te dalen. En die ontferming die hij gekregen heeft, moet hij doorgeven aan het volk. Hij moet het volk vertellen over die woning. Maar dan staat er, daar begint het eigenlijk mee, Mozes toefde van de berg af te dalen. Letterlijk staat er zoiets als Mozes schroomde van de berg af te dalen. Hij had er wat moeite mee om weer van die berg af te dalen. Ja, je hebt dat wel eens, ik weet, vroeger werkte ik bij de Nender Nearest Ministry en dan organiseerden we reveiweken. En misschien kent u die wel, misschien heeft u er nooit van gehoord. En dat zijn een soort geloofsopbouwende weken, waarin trouwens ook Israël altijd een rol speelt. Geloofsopbouw zonder Israël, dat is onmogelijk, maar dat wist u al lang. Dan heb je zo'n week gehad, en dan zit je voor je gevoel echt op zo'n berg. En dan valt het niet mee om weer af te dalen, moet ik zeggen. Dat kost even wat moeite. En het lijkt wel, Mozes heeft 40 dagen en 40 nachten met de Almachtige doorgebracht en hij heeft er wat moeite mee om af te dalen. Maar misschien voelde hij ergens ook wel wat aan. Kun je er wel mee aankomen? Kun je er wel mee aankomen met zo'n huis? Al die details moet je allemaal gaan vertellen. Misschien vallen ze al na 10 minuten in slaap. Kun je daar wel mee aankomen? Is dat niet wat te eenvoudig? Hebben ze daar het geduld wel voor om daarnaar te luisteren? Misschien zeggen ze wel, Mozes, dan ben je 40 dagen weg geweest. Heb je ons niet meer te bieden dan allerlei details over een huis wat je moet gaan bouwen? Man, we hadden lang in het beloofde land kunnen zijn. Ben je nou nu een leider? We kunnen geen tenten meer zien. En dan verzamelt dat volk zich rondom aan Aaron. Letterlijk staat er, ze komen over aan Aaron. Als een soort zwerm bijen komen ze op hem af. En dan staat er wel aan. Dat doet denken aan het torenbouw van Babel. Daar zeiden ze ook letterlijk wel aan. Oftewel, er zit het idee in van actie. Er moet eens wat gebeuren. Maak ons goden. Meervoud is het ondertussen geworden. En hier wordt duidelijk wat het volk op dat moment er eigenlijk van de uittocht begrepen had. Dan staat er de man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd. Niet God, maar Mozes en dan ook die man. Dat klinkt afstandelijk. God staat hier ook buitenspel. Hij wordt niet genoemd. Ze spreken ook niet meer over het diensthuis, niet over de bevrijding uit de slavernij, maar hier spreekt vooral ongeduld. Ze kunnen niet wachten tot Mozes terugkomt. Bij hen is zeker geen schroom. Ze weten wat ze willen en er moet nu actie komen. En dan krijg je een hele snelle reactie. En Aaron zei tot hen, ruk de gouden ringen af. Alles moet in vaart nu, het gaat nu snel. Die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn en breng ze mij. Dat is nog eens een leider, hè, Aaron. Aaron doet een beetje wat onze politieke leiders doen. Die gaan eerst kijken, wat wil het volk? Dat noemen we peilingen. Wat vindt het volk daarvan? Wat vindt het volk daarvan? En dan vervolgens zeggen ze, dit gaan we doen. Dit wil ik. En dan kan je altijd mee stemmen. Dat is wel slim. Want als je de wil van het volk volgt, ja, dan word je de grootste partij. Dat is wel handig. Aaron was geroepen om een leider te zijn die het volk leiding moest geven. Maar ondertussen laat hij zich overvallen door het volk en doet hij wat het volk wil. En wat wil het volk dan? Nou, toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af en ze brachten ze aan Aaron. Dat moet wel pijn gedaan hebben. Ik weet niet, ik heb geen gouden ring in mijn oor. Ik heb vroeger wel eens een oorbelletje gehad, dat wel. In mijn ruige tijd, toen was mijn haar ook wat langer. Ja, toen moest ik ergens spreken in Limburg, in Maastricht. En toen hadden ze voor die tijd, voordat ik mocht gaan preken daar, dat was mijn allereerste preek, hadden ze nog een vergadering in de kerkenraad of een jonge man met zulk lang haar wel op de preekstoel mocht. Ja, ze hebben het geweten, het mocht. Maar in ieder geval, dus dat ze rukten het eruit, dat moet wel pijn gedaan hebben. En Aaron hoefde het maar één keer te zeggen. En al snel een hele berg goud. Dat goud hadden ze meegekregen van de Egyptenaren. En het was notabene het goud wat God bedoeld had voor de woning. En dan komt dat vierde vers. En hij nam ze van hen aan, gaf de vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En zij zeiden, dit is uw God Israël die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Waarom een kalf? Waarom nou een kalf? Nou, het begint, Israël wil zijn zoals alle andere volkeren. De volkeren hadden kalven. Psalm 68 vers 31 voor de meelezers. Het is een stierkalf. En een kalf is een beeld van kracht. Het is een beeld van potentie. Het is een beeld van heerszucht. Een kalf vertrapt alles. En een stierkalf is het tegenovergestelde van een lam. Het is precies het tegenovergestelde van een lam. In Exodus 12 hebben ze het lam gehad. En dat betekent, het paaslam wordt ingeruild voor een kalf. Niet het weerloze lam, maar de heerszuchtige kalf. En dan gaat nog een stapje verder. Het mooie van dit gedeelte vind ik, ook het hele verontrustende van dit gedeelte. God kleurt ook niet binnen de lijntjes. De Bijbel is een zeer complex boek, trouwens 66 boeken, waarin van alles nog wat gebeurt. Ik weet dat de Jodin Tamira Ben-Nima, ik een klein beetje fan van ben, gewoon omdat ze lekker eigenwijs is, die zei eens van, ja, er staan zoveel dingen in de Bijbel waar ik het niet mee eens ben. En daar ben ik blij om, zei ze. Daar ben ik blij om. Want dat schuurt. En God heeft ons geroepen om partners te zijn van hem. En een partner is iets anders dan een ja-knikker. Een partner is iemand die van aangezicht tot aangezicht met God worstelt. He, dat is een partner. En wij, soms, hebben wij, zeker de mensen die vanuit een heidens-christelijke achtergrond komen, die hebben geleerd om te, ja, als God iets zegt, moet je het doen. Nou, als Mozes dat had gedaan hier, was er geen Israël meer geweest. Dus nee, we zijn partners en dat is meer van bevel is bevel, geloof of zo. Nee, dat is het juist niet. En dat ga je hier heel mooi zien. En ik denk al eens, tenminste dat is dus mijn, eigenlijk komt er een analyse van Friesland, dit wordt heel gevaarlijk wat ik nu ga zeggen. Maar ik denk al eens, ik kom zelf uit Holland en die Hollanders die zijn gewend om heel erg binnen de lijntjes te kleuren. He, dat van ouds. Daar moet het ook allemaal kloppen. Een kloppend systeem heeft me daar zeer veel behoefte aan. En ja, dat gaat wel eens mis dan als ik ergens spreek. Want dan klopt het systeem plotseling niet meer. En dan worden mensen onrustig van. En ik heb het idee dat hoe meer je naar het noorden gaat, hoe meer er nog eigenzinnige, eigenwijze, maar wijze vooral, onafhankelijke denken bestaat. En ja, misschien dat daarom dat messiaanse denken hier wel bijzonder aanslaat. En dat is ook eigenwijs, eigenzinnig. En soms schuurt het aan alle kanten. En het klopt van geen kanten als je het in een systeem wil stoppen. En het kan ook nog zichzelf behoorlijk relativeren. En dan wordt het eigenlijk pas echt leuk, vind ik. Het gaat hier verder. In dat vijfde vers. Want dan wordt het nog erger. Het wordt nog veel erger. Want toen Aaron dat zag, Aaron, de hoge priester, die denkt van wacht even, we kunnen hier wel een kerkdienst omheen gaan bouwen. We kunnen hier wel een dienst omheen gaan bouwen. Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar voor de en riep, morgen is er een feest voor de Heere, JHWH. Nu doet hij, hij haalt de Heere God erbij. Hij haalt de naam erbij. Aan Aaron zou je kunnen zeggen, probeer de zaak te redden. Redden wat het te redden valt. We maken er gewoon een feest van de Heere van. Dat is een beetje hoe de katholieke kerk West-Europa heeft gekerstend. Waar allerlei heidense de symbolen en allerlei heidense plekken en allerlei heidense goden. En wat heeft de katholieke kerk dan gedaan, weet je wat? We doen er gewoon een sausje overheen. En we noemen het een feest voor de Heere. En zo is Europa gekerstend. Gaat dat werken? Nee, uiteindelijk niet. Dat lees je ook in dat vijfde vers. Morgen is er een feest voor de Heere. Maar je kunt de naam van God nooit verbinden met een kalf. Alleen met een lam. God kwam juist om het volk te bevrijden van de macht van Egypte. Van de macht van het kalf. En nu gaan ze een kalf vereren. En zeggen ze, het is een feest voor de Heere. En dan zie je in dat zesde vers. En de volgende morgen vroeg offerden ze brandoffers en brachten vredeoffers. Je probeert eigenlijk dat hele religieuze systeem, probeer je netjes volgens de regels erin te stoppen. Dit lijkt een beetje op een andere, bijna schreeuw van de Heere God, waarin die zegt tegen de Israëlieten, liefde wil ik en geen offeranden. Liefde wil ik en geen offeranden. Met andere woorden, je kunt alles netjes volgens de regels doen en je kunt het allemaal in het systeem gestopt hebben, maar als je de liefde eruit gepest hebt en het hart is er niet meer bij betrokken, dan is het gewoon afgodendienst geworden. Ook als je de Heer er nog 1000 keer bij roept. Hij is al lang vertrokken. En dan lees je, het begint met offers en brandoffers en vredeoffers. En het volk zette zich neer om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. Het begint heel godsdienstig en het eindigt met een soort carnaval. Vreugde bedrijven is zoiets als lachen. Het hangt trouwens samen met het woord Isaac, hij zal lachen. Dus hier zie je een vertekend beeld, zou je kunnen zeggen, van wat vreugde bedrijven is. Niet de ware zoon, het kalf, nee, niet de ware Isaac, maar hier wordt vreugde bedrijven lang leven de lol. En ondertussen gaat het gesprek tussen God en Mozes door op die berg. Maar dat neemt wel een aparte wending dan, in dat zevende vers. Want zo langzamerhand begint daar toch wel door te dringen, ja, de Almachtige wist dat al lang natuurlijk, maar even naar de mens gesproken, wat daar beneden aan de hand is. En dan de Heere sprak tot Mozes, ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte heeft gevoerd, heeft het verdorven. Hier wordt het plotseling afstandelijk. God zegt, uw volk, dat gij uit Egypte heeft gehaald. God neemt afstand, lijkt wel. Hij zegt, het is niet mijn volk, maar het is jouw volk. Ik heb het niet uit Egypte gehaald. Dat heb jij gedaan, Mozes. Het is alsof God hier zegt, ik heb nooit een volk uit Egypte gehaald. Ze zijn in wezen nooit uit Egypte gekomen. Ze hebben het verdorven. Letterlijk staat er, ze zijn corrupt geworden. God daalt niet meer af. Die zegt, ik blijf boven. En zegt tegen Mozes, ga jij maar naar beneden, want alles wat ik je heb gezegd de afgelopen 40 dagen gaat niet door. En dan komt dat achtste vers. Het wordt nu spannend. Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waarin ze geofferd hebben, terwijl ze zeiden, dit is uw God Israël die u uit het land Egypte heeft gehaald. Het kalf is een afwijken van de weg. Namelijk de weg van God, de weg van de ontferming, de weg van het lam, de weg van Pascha. En dan komt de toren van God komt over dat volk heen. En toren uit zich hier in afkeer. En waarom dan? Waarom die toren en waarom die afkeer? Er is niks over van de bevrijding. Ze hebben hun bevrijding ingeleverd en in feite is er niets meer over waaraan God dat volk nog kan herkennen. Ze hebben hun bevrijding volledig ongedaan gemaakt. En ze zijn eigenlijk hiermee gelijk geworden aan Egypte. Ze zijn in feite nooit innerlijk vrijgekomen van Egypte. Actueel punt voor ons vandaag steeds weer hoor. In hoeverre zijn wij innerlijk vrij en in hoeverre zitten we nog aan alle kanten vast. En waar richt zich die toren nou tegen? Naar de begeerte van macht. Je ziet vaak in de geschiedenis, ik ben een soort professionele ramptoerist, dat weet u, dat noemen ze geschiedenisdocent. En vaak zie je in de geschiedenis, zie je dat bevrijding, dan worden de mensen die bevrijd worden, worden de nieuwe machthebbers. En wat gaan ze daar vaak doen? Ze gaan opnieuw onderdrukken. Het worden de nieuwe onderdrukkers. Wat zie je vaak met mensen die in armoede leven, die plotseling rijk worden, die gaan dezelfde gekke dingen doen als die ze eerst verafschuwd hebben in de rijken. Die dingen gaan ze daarna zelf doen. Innerlijk nooit vrijgekomen. En de toren van God richt zich altijd en ook nu weer naar de begeerte naar macht. God kan zijn naam niet geven aan wat het volk Israël hier is. Want waarom niet? Wat had God met Israël op het hoog? De bevrijding van alle volken. Genesis 12 vers 1 tot 3. Het doel van de Exodus is de Exodus van alle volkeren. Stel je nou eens voor wat God hier had gezegd. Want toren wordt dan wel eens gezien als, ja, je hebt de liefde van God en de toren van God. Die worden wel eens uit elkaar gespeeld. Nou, als er iets flauwekul is, is het dat. Want toren en liefde zijn namelijk één en hetzelfde. Stel je nou eens voor dat God had gezegd, weet je, Vooruit dan maar, joh. Nederlands poldermodel. Vooruit dan maar, dat ene kalfje. Hè? Nou ja, zo'n kalf, als je je bril niet opzet, lijkt het wel een beetje op een lam. Voor mij althans wel. Dus, vooruit dan maar. Stel je nou eens voor, dan zou hij geen been meer hebben om op te staan. Dan kan God via Israël ook de andere volkeren niet meer bevrijden. Want Israël is zelf kalf geworden. En nog erger, die andere volkeren hebben veel betere kalveren dan Israël. Israël gaat stuntelig doen wat de volkeren veel beter konden. Een beetje met de wereld meedoen is er achteraan hinken. En in feite kun je alleen maar dankbaar zijn hier voor de afkeer van God. Want alleen doordat God zich afkeert, is er nog toekomst. Juist omdat God zegt, hier ben ik het totaal niet mee eens, laat zien dat hij een hart heeft. Als God zich er niks van had aangetrokken, dan zou je bijna kunnen zeggen, dan lijkt het wel alsof het hem niets interesseert. Wat je ook uitspookt, kan me eigenlijk niks schelen. De tegenstelling is niet liefde en toren. De echte tegenstelling is liefde en onverschilligheid. Dat is de echte tegenstelling. Hieruit blijkt, God heeft een hart. God heeft een ziel. God is geen automaat. God is geen mechanisme. Het is niet een soort automaat waar je een paar muntjes in doet. Dat noemen we dan gebed. En er komt weer wat uitrollen. Nee, God is geen mechanisme. En God laat niet toe dat het volk nu ook nog eens een keer vroom gaat doen. In de Bijbel trouwens, ja, dat is even een reminder voor ons als gelovigen, richt zich de toren van God ook altijd op gelovigen, niet op ongelovigen. Dat is hier nergens in de Bijbel. God heeft liever een eerlijke heiden dan een vrome huigelaar. Want met zo'n heiden kun je gewoon eerlijk spreken. Maar wat moet je nou zeggen tegen een vrome huigelaar? Hier is God helemaal zichzelf. Hij laat zich niet verkwanselen. Hij is niet voor elk wat wils. We hebben geen poldergod. Nee, het is de God van Israël. Niet de God van de polder. Ah, ook de God van de polder. Maar wel via Israël. En dan komt dat 9e vers. Bent u er nog? Ja, het is wel even pittig. Vervolgens zei de Heer tot Mozes. Ik heb dit volk gezien en zie het is een hardnekkig volk. En dan wordt afkeer, wordt toren. En dan komt dat 10e vers. Nu dan, laat mij begaan, dat mijn toren tegen hen ontbrande en ik hen vernietige. Maar u zal het tot een groot volk maken. Nou, dit is nou typisch zo'n vers waar je tegenaan schuurt. Je denkt van, wat? Waarom dat vernietigen? God verdelgt elk machtsbeginsel. De toren van God ontbrandt zich tegen alle machtsaanbidders. God past hier niet in een schema. Maar het is geen vernietigingsdrang. Wat gaat er ten diepste onder schuil als je er even onder kruipt? Zullen we er samen even onder kruipen? Dat is wel een klein gaatje waar je in moet kruipen. Hoor. Dus het is wel even op de knieën. Maar als je op de knieën gaat, dan ontdek je ook het meeste. Wat zit er ten diepste onder? Het is de wil van God om de bevrijding door te zetten. God wil zijn bevrijding doorzetten. Het gaat God om de bevrijding van alle volkeren. En als die bevrijding via Israël dat niet wil, zegt God, dan zal ik Mozes tot een groot volk maken. Dan heb ik weer een volk door wie ik kan bevrijden. Ik wil in ieder geval mijn bevrijding doorzetten. En mijn schepping niet overleveren aan de Egyptische duisternis. Waarom zou God Israël moeten sparen als hij dat bij Egypte ook niet gedaan had? Geen vriendjespolitiek. Ik kom wel eens bij gemeenschappen, dat bij u natuurlijk niet zo hoor. Maar bij jullie niet zo. Maar daar heeft men het idee van, ja maar wat Israël doet ze altijd goed. Dat kan niet missen. En dan heb ik soms de neiging om dat, bijvoorbeeld Ezekiel 16 eens voor te lezen. Dat gaat over Jeruzalem. En er wordt gesproken over de misdaden van Jeruzalem en de reactie van God daarop. Nee, het gaat om gerechtigheid. En Israël moet ook gerechtigheid leren, zoals we allemaal gerechtigheid moeten leren. God vernietigt trouwens geen volkeren, maar systemen. Je zou kunnen zeggen, wat wil dit vers ten diepste zeggen? Al is de hele wereld ertegen, God laat zijn wereld niet vallen. Dus in feite is dit een paradox in het handelen van God. Het volk heeft hem diep teleurgesteld, toch wil hij het opnieuw met een mens, met een volk proberen. Hij is niet consequent. Het is de inconsequentie van zijn ontferming. Als God consequent was, dan was hij alleen. En dan komt het geheim. Hij zegt, laat mij begaan. Dus er staat niet rechtstreeks, dat doe ik, dat ga ik doen. Er zit iets in van, zal ik het doen? Het is een laatste appel op Mozes. Hij zegt, Mozes, jij kunt het nog tegenhouden. Jij kunt het tegenhouden. Het lijkt een beetje, wij waren ooit als gemeenschap waren we een keer bij Henk Binnendijk uitgenodigd. Bij een soort bijbelstudie van hem. En het ging over het laatste oordeel. En toen was er een jonge dame en die vroeg aan Henk Binnendijk, ja, dan heb ik een vraag. Zei, ik heb een jonge dame, een buurvrouw van mij, die heeft heel veel voor mij betekend. Heel veel voor mij gedaan. Maar die gelooft niet. En hoe ik het er ook uitleg en zo, ze ja, ik zie het niet hoor. Ik vat het niet. De libelle is voor haar even belangrijk als de Bijbel. Nou heb ik de libelle heel hoog staan, maar ja. Toen zei ik Binnendijk en zij vroeg, ja, hoe lopen we dan met haar af? Hoe loop ik er met haar af? En toen zei Henk Binnendijk van nou, stel je nou eens voor, dat oordeel is er. En die buurvrouw van jou, die wordt naar voren geroepen. Wat doe jij dan? Wat is jouw rol dan? Nou, dan kan ik zeggen wat ze allemaal voor mij betekend heeft. Ik zei nou, Henk Binnendijk, als je dat nou eens doet, wat denk je wat er dan zal gebeuren? Ja, ze... Toen zei ik binnen dat ik, ja, verder kan ik nog niet gaan, want ik werk nog bij de EO. Je positie bepaalt soms wat je gelooft en wat je niet gelooft. Zo werkt het ook nog weer in ons landje. Waar niet, zou ik zeggen. Maar Mozes wordt hier... God zegt tegen Mozes, laat me mijn gang gaan. Er zit iets in van, zal ik het doen? Mozes, jij kunt het nog tegenhouden. God had Mozes ook voor een voldongen feit kunnen stellen. Mozes, blijf mij even hier, ik ga even afrekenen. Dat doet hij niet. God gaat Mozes erbij betrekken. En dat is het goddelijke van de ontferming. Het unieke van God. Hij passeert Mozes niet. Hij betrekt hem erbij. En hij stelt Mozes als het ware voor de keuze. Laat je me begaan of niet? De volharding van Gods ontferming bestaat hieruit... dat hij zich laat ompraten. Hij laat zich ompraten. En dan... Toen zocht Mozes de gunst van de Heere, zijn God. En hij zeide, waarom Heere zou uw toren ontbranden tegen uw volk dat gij hebt uitgeleid? Mozes legt de bal terug bij God. Het is uw volk. Het is uw toren. Gij hebt dat volk uitgeleid. Dit is wat, hè. Als je toch gewend bent om een ja-knikker te zijn. Mozes die gaat hier als partner tegenover God staan. En dit past in geen enkele theologie, hoor. Systematisch handboek past er niet in. Wat hier gebeurt kan helemaal niet. Dat kan alleen maar omdat Mozes het hart van God gezien heeft. Hij kent Gods hart. Mozes als beeld van Yeshua. Mozes, de leraar van Israël, Yeshua, die als nieuwe Mozes, als laatste Adam, tevoorschijn komt. Uw volk dat gij hebt uitgeleid. Mozes wil alleen met God praten, inclusief het volk. Hij was niets beter. Hij was Egyptischer dan de rest. En hij zegt, God, dit is geen oplossing. Dit is geen oplossing. En hij roept de volkeren tot getuigen. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen tot een onheil heeft hij uitgeleid om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toren varen en heb berouw over het onheil waarmee gij uw volk bedreigt. Dit moeten we even rustig tot ons door te dringen. Dit is zo bizar wat hier staat. Mozes heeft een teer punt geraakt. God, dit kunt u niet maken. Dit kunt u niet maken. U heeft het volk uitgeleid. En wat zullen die volkeren dan zeggen? Nou, dat is mooi wie ze uitgeleid heeft. Om ze te vernietigen in de woestijn. En dan dat 12e vers. Keer terug van uw brandende toren, keer u om en heb berouw. Door de hele Bijbel heen is dat die omkering wordt toegepast op de mens. En hier past Mozes het toe op God. Ik heb dit nog nooit in een liturgie gelezen. Het is volkomen vrijmoedig. Volgens de regels van de dogmatiek kan het helemaal niet. Mozes is geen theoreticus. Hij zag de naam van God de afgrond ingaan. Weet je, als de kerk in de loop van de eeuwen iets meer van deze vrijmoedigheid had gehad, was het misschien anders gelopen met veel jodenvervolging, met kruistochten en met allerlei geweld gepleegd in de naam van God. En hij vond zijn vaste grond in de belofte van God. God was ten diepste vertorend omdat Israël de bevrijding niet wilde. Toren en verdriet. God wil zich ontfermen en het volk weigert die ontferming. En dan komt dat 14e vers. Denk aan Abraham, Isaac, Israël, uw dienaren aan wie gij gezworen hebt bij uzelf en tot wie gij gesproken hebt. Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingschap geven om het voor altoos te bezitten. U weet het, bezit, dat kennen we niet, het is de erven. Hè? En de Heere, en dan komt dat machtige, bizarre 14e vers. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Ik denk wel eens, wilde God het volk nou echt vernietigen? Dat is een goede vraag, hè? Wilde hij het nou echt? Of zocht hij naar iets in het hart van Mozes? Nou, ik denk dat tweede. Natuurlijk denk ik dat tweede. Hè? Maar het kan soms wel heel ver gaan. Hè, soms is het wel zo dat er bepaalde Bijbelteksten zijn. En dan denk je van, wacht even, wat is nou in het hart van God? Wat is nou ten diepste zijn ontferming? He, ik was in Dracht, had ik een hele leuke discussie met een jonge man na de dienst. En die zei, ja Wim, goed verhaal, maar. Nou, dan weet ik het al, als de maar komt, dan wordt het pas echt interessant. En dan krijgen we vaak een discussie daarna. Hij zei, maar, zei hij, we hadden het daar over Romeinen 9. He, het is niet de mens die van alles nog wat wil, maar het is eigenlijk God die zich ontfermt. Hij zegt, dat lijkt wel erg inclusief wat je allemaal zegt, zeg. Man, hé, als ik niet beter zou weten, dan zou ik bijna denken dat al die volkeren, alles komt maar binnen, zeker. Hij zegt, maar dat kan toch niet, want er staat toch, en dan komen er bepaalde teksten over oordeel en over uitsluiting. En toen zei ik tegen, ja, maar wacht even, heb je dan nooit Filippenzen 2 gelezen? Dat er een moment komt in de wereldgeschiedenis, dat machtsbeginsel weg is, dat de naam van Yeshua de naam boven alle naam geworden is, en dat in die naam van Yeshua, eerst Israël, natuurlijk, allereerste oudste broeder, die moet je even voor laten gaan, dat zijn we wel eens vergeten, en daarna komen al die volken erachteraan huppelen, en dan staat er heel mooi in Filippenzen 2, dat elke tong, alles wat hij geschapen heeft, hij is tenslotte de baas, de koning van deze aarde, zal Yeshua als Heer van harte beleiden. Ik zeg, dat is toch fantastisch, man? Dat is toch een mooi toekomstvisioen? En toen zei deze jongeman, opgegroeid in een evangelische gemeente, dus ik snap hem wel. Ja, maar er staat ook. En dan gaan we. Ik zeg, maar wat is nou het beginsel? Waarvan uit leef je? Wat is er nou in het hart van God? En daarvan uit ga je ook die andere teksten lezen. Stel je nou eens voor dat je de ontferming van God niet hoog in het vaandel had staan. En je zou dit gedeelte loslezen. En je zou zeggen, nou, Israël, God heeft je al een keer willen vernietigen. En later heeft hij toch eens overgedaan. Staat in het woord. Dan spreek je het woord uit. Maar het heeft niets met het woord te maken. En het heeft niets met de ontferming van God te maken. Met andere woorden, als je godsdienst gaat vermengen met een kalf. En dan mag het kalf evangelisch heten, of reformatorisch, of katholiek, of hoe dat kalf ook heet, dat boeit me niet. Dan is God al lang vertrokken. Nou, en dat mogen we met elkaar een beetje leren vanuit dit gedeelte. En ook die prachtige vrijmoedigheid. We zijn geen ja-knikkers. We zijn partners. En God neemt ons volop verantwoording, geeft ons volop de verantwoording van een partner. Nou, partners, succes hier in Sneek. Amen.